Welkom bij de podcast AI en Onderwijs.
Toen iedereen nog vroeg, wat is ChatGPT, waren wij er al bij.
En nu AI geen hype meer is, maar het onderwijs echt verandert,
onderzoeken en beschouwen wij de impact van AI op het beroepsonderwijs.
Met jullie host, Lisa Peters van Avans Hogeschool.
Thijs Wesselink van het Koning Willem I College.
En Peter Lonen van Metus Onderwijsadvies. Welkom bij een nieuwe aflevering van AI en Onderwijs. De podcast waarin we elke aflevering zoeken naar de betekenis. Wat is de impact van generatieve AI op het onderwijs?
Vandaag kijken we naar een actueel onderwerp. Agents. Digitale systemen die niet alleen reageren op vragen, maar zelf ook initiatief kunnen nemen, informatie kunnen ophalen en acties kunnen uitvoeren, zonder dat jij daar steeds op hoeft te klikken of dit hoeft te regelen.
Ja, en wat zijn die agents nou precies? Hoe bouw je ze? Ook als je geen techneut of techie, zoals onze gast van vandaag, dat gaat toelichten straks. En vooral, wat kunnen ze betekenen voor het onderwijs van nu en straks?
We spreken erover met Pascal Mariani. Sinds 2021 is hij docent en leerteambegeleider bij de Hogeschool Utrecht, waar hij binnen de opleiding Open ICT werkt aan het vormgeven van eigentijds- en eigenaarschapsgericht onderwijs. Naast zijn onderwijswerk runt hij ook twee technologiebedrijven, Mariani Design en Mariani Hosting. En hij is betrokken bij het Onderwijs Orakel, een platform waar onderwijs, technologie en pedagogiek samenkomen. Pascal, welkom.
Ja, dankjewel. Wat een mooie introductie zeg. En super bedankt voor jullie uitnodiging. Daar ben ik natuurlijk op ingegaan, want het gaat zo hard met AI. Er gebeurt zoveel en ik heb wat in petto om te laten zien wat het voor onderwijs natuurlijk kan betekenen. Zowel voor de techies, wat ik dan een beetje ben, zo'n sportnerd, ICT-nerd, en voor de non-techies en hoe dat samen kan komen.
Ja, ja. Nou, mijn eerste kennismaking met jou, Pascal, was vooral dat ik een hele zondagmiddag op mijn oude laptop heb zitten proberen jouw kennisclip over lokale AI na te maken en te zorgen dat open web UI en al die ingewikkelde dingen, dat ging draaien. En het werkt. Dus dit filmpje heeft heel erg geholpen. Yes.
Zo.
Ja.
Kijk. Ja. Ik denk voordat we er te diep induiken, we hebben net geprobeerd om in drie zinnen uit te leggen wat een agent is. Maar Pascal, zou jij een poging willen wagen om het zo helder mogelijk uit te leggen? Zodat we allemaal vanuit hetzelfde vertrekpunt kunnen beginnen.
Ja, snap ik heel goed. Het is natuurlijk verwarrend, hè, want het begon natuurlijk met AI chatbots. Alweer 2021 met GPT 3.5 of toen nog 3.0 en in 2022 3.5. Nou, dan kon je toegang hebben tot een chatbot waar je lekker mee kon converseren. Ja, en het is zo hard gegaan. We leven in 2025 en nu noemen we het wat meer een AI-agent. Waarom? Omdat zo'n ding wat specifiekere taken kan oppakken. En ook met goede prompting, dat zijn zeg maar de instructies die je aan zo'n chatbot geeft, ook bepaalde specifieke taken output kan teruggeven, zoals bijvoorbeeld feedback voor studentenwerk, we zo kunnen gaan bekijken. En we gaan het ook hebben over AI-agents. En AI-agents zijn eigenlijk meerdere AI-chatbots aan elkaar geknoopt, die geautomatiseerd een aantal taken kunnen gaan volbrengen. En dat kan het gaan om repetitief werk of een takenlijstje vullen en dat soort dingen. Gaan we natuurlijk zo even naar kijken.
Ja.
Maar het gaat zo hard. En dat is dus goed om het verschil te duiden tussen een gewone AI-chatbot, waar je gewoon met een paar prompts een goede conversatie hebt, of meer een AI-agent die voorgeprompt is een bepaalde specifieke taak kan uitvoeren. Maar nu 2025 wordt ook echt het jaar, of is het eigenlijk al, hè? Bedrijven zijn op de achtergrond bezig met geautomatiseerde taken.
Ja.
Dus ik hoop dat een beetje het verschil kan duiden. En ja, ik denk het plaatje zo meteen gaat helpen.
Ja, en voor sommige mensen die wel eens naar Eva Jinek kijken, we hebben het dan over dat voorbeeld wat Alexander Klupping laatst liet zien over de PR-campagne voor dat nieuwe boek van Thijs, hoe heette die kinderboeken ook weer?
Ah, de kinderboekschrijfster. Ja, ik heb het stukje gezien, maar ik heb haar niet onthouden.
Dat maakt het niet uit.
Spijkerbroek, of zeg ik het nou verkeerd?
Nee, dat zeg je verkeerd. Maar
wel een leuk boek trouwens.
Maar die hele marketingcampagne door verschillende AI-chatbots aan elkaar te knopen. In een minuut of 20, 25.
Je hebt de hele PR-campagne opgezet.
Opgezet. Met tevredenheid van zowel de schrijfster als de uitgever als de marketingbureau. Ja. Dus dat heeft impact.
Ongelooflijk. En hij heeft dus die tool laten zien waar we zo meteen ook nog even kort naar gaan kijken.
Ja.
Ja, en die bedrijven, vooral bedrijven op dit moment, zijn er heel erg mee bezig. Maar voor onderwijs kan het natuurlijk ook heel mooi zijn. En het hoeft echt geen duizenden euro te kosten of een heel team aan ontwikkelaars. Dus dat is...
Dat is denk ik ook wel even goed om te benoemen. Hoe, hoe haalbaar is dit? Hè, ik ben teamleider of ik ben docent bij een mbo-instelling of een hbo-instelling. Kan ik zelf zo'n agent maken? In welke mate moet ik daar techie voor zijn? Zoals dat je zei.
Kijk, als non-techie heb je wel de techies nodig. Dus we moeten elkaar gaan opzoeken. En wat ik merk bij de Hogeschool Utrecht is dat ik ook regelmatig met de ICT-afdeling gewoon aan het praten ben. En ook aan het testen ben. En aan het testen ben vooral op kleine schaal. Dus het hoeft niet heel erg meteen complex en super groot te zijn. Maar maak bijvoorbeeld gewoon eens zelf een AI-agent met goede prompting. En als je geen verstand hebt voor goede prompting, is er altijd wel weer iemand in het team, wat ik merk, ook bij ons bij de Hogeschool Utrecht, die dat wel weet. Mm-hmm. En probeer een dagdeel in te richten om bijvoorbeeld een bot te gaan bouwen.
Ja.
Een vervolgstap, als je dat snapt, dan zou je ook eens kunnen kijken naar iemand die verstand heeft, zo'n techie, zo'n nerd, met een AI-agent, hoe je die geautomatiseerd taken kan laten uitvoeren.
Ja.
Ja, en je zegt prompting, dat stukje bestaat natuurlijk uit twee delen. Want je hebt het ene deel dat je moet weten hoe schrijf je een goede prompt. Als in hoe sluit ik aan op zodat het systeem begrijpt wat ik bedoel. Maar de andere kant is ook dit wat wij noemen de expertpositie. Je moet daarover waar jij een agent of een chatbot wil bouwen, moet jij gedegen inhoudelijke kennis hebben. Want daarin is kwaliteit van input kwaliteit van output.
Ja.
Absoluut. En we moeten niet te vergeten dat ook een stukje ICT-facilitering belangrijk is. Als je kijkt naar het Fontys, die hebben nu heel slim ook Open Web UI ingericht als een tussenlaag tussen de verschillende, een stukje privacy-waarborging, als een tussenlaag tussen het communiceren van zo'n chatbot naar een taalmodel. En dat we het een beetje in de Europese Unie houden, de data.
Ja.
Dat is nu natuurlijk de studenten, dat is een andere discussie. Maar ik wou hem toch even aanhalen. Studenten zijn nu veelvuldig bezig op ChatGPT, hebben een account, vaak betaald. En in plaats van een Netflix-abonnement is dat zeg maar hun kosten die ze per maand willen maken.
Ja.
Maar alle data gaat naar Amerika. Dus de ICT, om terug te komen naar die facilitatie, zou eigenlijk moeten gaan faciliteren van, hey, we hebben een server. De server draait een omgeving, nou, bijvoorbeeld een open source Open Web UI. Dat is een ChatGPT-achtige interface waar je zeg maar ook modellen zoals Mistral, een Europees model uit Frankrijk, daarop kan draaien.
Ja.
En Mistral is voor de leek precies hetzelfde als ChatGPT. In een ander jasje gegoten, maar dan op Europese grond.
Precies. Ja, dat is eigenlijk de strekking van het verhaal.
Ja. En daarmee hou je je data in Europa. Hou je op je eigen server ook nog voor een heel groot deel. Want hij communiceert, als ik het goed begrijp, wel van buiten naar binnen. Maar alles wat jij er binnenin invoert, blijft wel binnen.
Het blijft binnen de Europese Unie, want Mistral heeft nu ook een API beschikbaar gesteld. API is zeg maar een soort toegangspoort tot dat model.
Ja.
En omdat het in Frankrijk is gebouwd, dan hebben ze dat ding ook daar draaien.
Ja.
En als je dan ook nog eens een chat-interface hebt die je zelf op je server kan installeren en draaien binnen de Europese Unie, ook binnen Amsterdam een server draait, draaien. Dan heb je eigenlijk goud in handen, denk ik.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
En we hebben het hier nu over data naar Amerika sturen of data binnen de Europese Unie houden. Voor de trouwe luisteraar van onze podcast is dit natuurlijk niet iets nieuws, maar voor de helderheid wel even goed om te zeggen. Vanuit de AI Act moeten wij onze data op Europese grond opslaan. En met ChatGPT gebeurt dat dus niet. Dan sturen we het op servers naar de andere kant van de oceaan.
Ja.
En Mistral, Europees bedrijf, daar houden we dat wel. Dus eigenlijk kijkend naar de huidige wetgeving die op dit moment geïmplementeerd wordt en waar iedere school en instelling zich toe te verhouden heeft, moeten we onze data op Europese grond opslaan.
Ja, ja. En nou ga ik toch een klein beetje ingrijpen in deze. Misschien moeten we hier nog een keer een andere nieuwe aflevering voor maken. Hoe houd je je data zo lokaal mogelijk en hoe hou je hem in ieder geval in Europa? Want we zouden vooral gaan kijken naar het gebruik van die agents vandaag. Wel een belangrijk punt, zorgen dat die data zo dicht mogelijk bij huis blijft. Maar dan toch de stap naar agents, Pascal. Want jij gaf net aan, een agent die je koppelt een aantal chatbots aan elkaar en die gaat geautomatiseerd taken doen. Heb jij een voorbeeld voor het onderwijs om dat nog wat concreter te maken?
Ja, zeker. En ik denk dat ik dan het beste mijn scherm even kan gaan delen met iedereen.
Voor de mensen die alleen de podcast luisteren, kijk ook op YouTube. Want nu gaan we ook wat technische dingen laten zien. Dus als je deze podcast alleen in Spotify kijkt, kijk dan even voor de technische details ook terug op YouTube.
Ja, en Pascal, aan jou de uitnodiging, verwoord zoveel mogelijk van wat je doet, zodat het voor de luisteraar zo goed mogelijk te volgen is.
Ja, ja nee, graag zelfs. Als techie doe ik dat graag voor ook de non-techies. Laten we elkaar opzoeken. Dat is ook het pleidooi voor vandaag. Even kijken. Ja, hier zie je eigenlijk een workflow in beeld die ik van de week heb gebouwd in een uur tijd als techie. Nou, ik denk als non-techie zou je misschien een dagdeel voor in kunnen richten. Misschien samen met een techie om zoiets te gaan bouwen. Nou, wat doet dit ding? In eerste instantie komt er een chat binnen via WhatsApp. Die heb ik hier geopend staan, dus je kunt ook met je telefoon bij. Maar voor dit voorbeeld heb ik het ook op mijn computer draaien, WhatsApp.
Ja.
Die is in verbinding met mijn telefoon eigenlijk.
En Pascal, ik nog heel even wat toelichting voor de mensen die alleen de audio hebben. Je zit nu in NE8N als platform om die chatbots aan elkaar te... N8N hè, voor de luisteraars, om die chatbots aan elkaar te plotten.
Ja.
En we zien een scherm waarin je een WhatsApp-bericht binnen gaat krijgen, daar agents aan toevoegt en uiteindelijk een antwoord eruit gaat komen. Dat is volgens mij hetgeen wat je gaat laten zien.
Ja, dat is eigenlijk de workflow.
Ja.
Goed dat je het zegt, hè? N8N. Daar kun je even naar googlen. Ze hebben een eigen service die ze betaald aanbieden. Maar wat ik heb gedaan, ze bieden ook een community-versie aan. En dat betekent dat het, nou ja, het is niet helemaal open source, maar je kunt dat wel downloaden en op je VPS installeren. Ik, nou ja, ondersteun daar ook mensen in. Ik kan dat ook voor mensen doen. Ik heb het nu op mijn eigen virtual private server draaien. En dat zie je nu ook eventjes in beeld. Dat is misschien voor de techies even leuk om te zien. Dus als je nu alleen luistert, pak het beeld er even bij.
Ja.
Draait dit op een server in een Docker container. Techies, die begrijpen dat dan meteen. In ieder geval in een afgeschermde omgeving binnen de Europese Unie. En dan kun je ook je domeinnaam, je .nl of je .eu aankoppelen. En dan heb je het allemaal in eigen beheer.
Ja.
En dan heb je natuurlijk een ICT-beheerder nodig die dit toch up-to-date houdt. Maar het hoeft dus geen 1000 euro's te kosten. Want ik betaal zelf voor zo'n server hooguit 20 euro per maand. En dan kan ik iets van 1000 gebruikers hier gebruik van laten maken.
Ja.
Even terug naar die workflow van N8N dus. Hè. Met N8N, even goed om te zeggen, kun je dus allerlei automatische workflows bouwen waarmee je meerdere agenten aan elkaar kan koppelen die samen een heel slim collectief geheugen zijn. Nou, in dit geval heb ik een heel simpel voorbeeld nu gemaakt. Dus in de workflow zie je de eerste stap dat hij eerst een chat moet ontvangen. En dan gaat hij naar de server toe in Europa. En dan maakt hij een beslissing van, hey, deze chat is een chat van een mens. Dan is de derde stap dat hij door de AI-agent heen gaat. En dat is in het plaatje, heet dat ook AI-agent.
Ja.
Dan zie je een verbinding staan met Microsoft Azure. En waarom heb ik Microsoft Azure? Ik ben wel een beetje fan van Microsoft eigenlijk. Microsoft nerd. Sinds de jaren 90 al. Want Microsoft doet ook goede dingen voor Europa. Dat is even een goed nieuwtje om te weten. Zij gaan een Europese bestuur instellen in Ierland. En ja, dat betekent dat wij juridisch ook wat meer zijn afgedekt tegen de lange arm van Trump.
Ja.
Of Trump wat willen van Amerika. Want het is natuurlijk een Amerikaans big tech bedrijf.
Ja.
Maar goed, ze hebben Europa toch hoog in het vaandel staan. En ze hebben dus OpenAI 49% aandeel. Dat betekent dat zij taalmodellen zoals GPT-4o gewoon mogen hosten binnen Europa. Nou, goed, lang verhaal kort. Dit is dan verbonden met zo'n AI-agent in die workflow van deze automatische workflow. Hij heeft ook een simpel geheugen. Dat is ook nog zo'n plaatje wat je hier ziet staan, zodat hij de conversaties kan onthouden die via WhatsApp binnenkomen.
Ja.
En de output is, als je wat vraagt aan die bot, die dus online draait binnen de Europese Unie, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dan komt hij ook weer terug binnen je WhatsApp. Maar het kan ook Signal zijn, het kan Telegram zijn. Want ik snap ook wel dat bij WhatsApp, ja, dat is natuurlijk meta en dat is ook weer privacy en gevoelig. En Signal is daarin wat beter. Je kan dus ook Signal kiezen.
Oké. Okay. Dit waren een heleboel begrippen. Als ik het goed begrijp, dan krijgt het systeem, die AI-agent, die krijgt een chat binnen. Die beoordeelt bij dat eerste blokje if of dat het van een mens is of dat het van een andere chatbot is.
Ja.
Vervolgens gebruikt de AI-agent, als die zegt dit is van een mens, gebruikt die dat taalmodel. En met dat taalmodel maakt dat taalmodel, zoals het taalmodel werkt, een voorspelling op wat is het meest waarschijnlijk goede antwoord wat hierop gemaakt zou moeten worden.
Ja.
Om dat antwoord kwaliteit mee te geven, heb je daar ook nog dat blokje memory aangehangen, waarin jij randvoorwaarden schetst, zodat dat een antwoord naar jouw zin is.
Ja.
Ja.
Vervolgens voert hij die berekening uit met behulp van het taalmodel en jouw eigen geheugen, randvoorwaarden of criteria die daaraan is gekoppeld. En dat stuurt hij terug naar WhatsApp, dat antwoord, en dat zet hij automatisch in WhatsApp.
Ja,
ja.
Wauw.
En in dit concrete voorbeeld wat je nu hebt laten zien van dat WhatsApp-gesprek, Pascal, dan heb je jouw feedback tool, jouw geautomatiseerde feedback tool met feedup, feedback, feedforward. Die heb je daarin. Dat is de AI-agent die je hieraan gekoppeld hebt. Of zie ik dat niet goed?
Ik heb er nog niet aan gekoppeld, maar dat ga ik zeker nog komende week doen. Ja, ik krijg ook een beetje tijd tekort, maar goed. Ik ben nieuwe gamer. Ik ben ook gamer eigenlijk in het verleden. Maar goed, AI is gewoon te leuk om mee te spelen.
Ja.
Maar dat zou kunnen.
Ja, maar ik reageer erop omdat in het WhatsApp-gesprek wat je daarnaast hebt, gaat het over die feedback. Dus ik dacht dat was mijn koppeling, dat die AI-agent die je er in het midden hebt, dat je feedback-tool was. Maar dat is niet zo.
Ja, daar kom ik zo nog even op terug. Die laat ik ook nog even kort zien in Open Web UI.
Ja.
Maar als je kijkt naar deze N8N workflow die eigenlijk Thijs heel goed heeft toegelicht, voor ook de luisteraars. Maar nogmaals, we raden aan, denk ik, om het ook in video te bekijken.
Ja.
Kijk, als ik nou de workflow ga testen, en ik ga chatten en ik zeg, hoe gaat het met je? Dan komt hij ook terug met een antwoord. En dan zie je ook mooie vinkjes aan de linkerkant. Dat het erin gaat.
Ja.
Je ziet eigenlijk alsof er water door het systeem loopt. Zie je waar die in het systeem beslissingen maakt en wat er gebeurt.
Ja, ook weer mooi gezegd, ja. Het voordeel van deze automatische workflow is ook dat je bijvoorbeeld je agenda eraan kan koppelen. En stel, je zit op de bank, je bent een beetje moe, je hebt een werkdag gehad, komt nog net 1 voor 5 een mailtje binnen. Van ja, kunnen we nog een afspraak maken volgende week? En je hebt geen zin om je laptop open te trekken en je denkt van ja, laat me zitten. Ik ga het via mijn AI-agent regelen die ik in N8N heb staan op een veilige server in Europa.
Mm-hmm.
Nou, dan vraag je dus aan die bot in WhatsApp. Joh, ik heb nou weer een mailtje binnengekregen van een collega. Nou ja, vervelend, ik zit nou net op de bank. Maar kun je even volgende week even kijken welke gaten ik in mijn agenda heb? En kun je dan een afspraak plannen en het mailtje sturen met een bevestiging naar mijn collega? Nou, dat doet hij dan gewoon netjes.
Ja.
Dan kan het dus via die veilige taalmodellen. Je zou zelfs als taalmodel Mistral kunnen kiezen, waar we het aan het begin over hadden, van de vrouwelijke initiatiefnemers. Hoe vet is dat?
Ja.
Dat is ook een voorbeeld.
Dus hier nu in dat gevisualiseerde schema, daar zien wij nu 2 keer het tekentje van WhatsApp staan. Maar daar zou net zo goed het tekentje van Outlook kunnen staan, waarmee je toegang hebt gegeven tot jouw agenda, waarin het systeem ook op basis van beschikbaarheid dus wellicht op basis van dat geheugen en die criteria die je hem daaraan mee hebt gegeven, afspraken inplant. En dan kun je dus eigenlijk met een virtueel WhatsApp gesprek kun je afspraken in je agenda laten inplannen en reageren op mailtjes die je eerder binnen hebt gekregen.
Ja, precies. Ja. Nou, dat heb ik net in beeld ook laten zien voor de luisteraars dan. Maar de videokijkers kunnen dat dan ook zien. Kijk, je kunt hier ook Microsoft To-Do List toevoegen. Dus je kunt ook taken toevoegen gewoon vanuit de luisterstoel, via Signal of andere binnenkomst. WhatsApp, maakt niet uit.
Ja.
Ja, mindblowing.
Ja, ja. En het doel is dat eigenlijk docenten, als we naar de onderwijscontext, als docenten dit slim inrichten, dat zij een aantal taken geautomatiseerd door een chatbot en door een lopende band van chatbots kunnen doen.
Ja.
En dat zij meer tijd overhouden om de studenten face-to-face te begeleiden. Want de docententijd is kostbaar en deze tijd kan hiermee wat efficiënter worden ingezet.
Ja, dat is het. Ja.
En de vraag is dus, zouden docenten dit individueel moeten bellen, moeten bouwen, of zou je dit op instellingsniveau moeten inrichten, waarmee het eigenlijk gewoon tools worden voor de werknemers binnen een schoolinstelling?
Ja, daar vraag je wat. Ik zou zeggen, het kan beide wat mij betreft. Want ik merk bijvoorbeeld bij de HSU Utrecht dat er ook wel AI koplopers zijn.
Mm-hmm.
En die zouden daarmee lekker aan de slag moeten kunnen. ook via hun eigen ICT-afdeling. Ja. Ja. Zeker ook door het feit dat dit gewoon binnen Europa kan gedraaid worden, wat niet veel hoeft te kosten.
Ja.
En ik denk als een ICT-afdeling dit weet, dan kunnen ze daarmee faciliteren.
Ja, maar je kan me ook op vakniveau gewoon voorstellen. Je krijgt toch eindeloos veel vragen van wanneer is het examen, wanneer moet de opdracht worden ingeleverd, hoeveel pagina's moet deze opdracht hebben, wat zijn precies de leerdoelen, hebben we volgende week een bijeenkomst, nou, al dat soort operationele vragen van studenten, die kun je natuurlijk in een AI-agent zetten en automatisch laten beantwoorden in een Teams-omgeving.
Ja, kijk maar eens naar die notules maken. Kijk, nu gebruiken we, wat ik vaak hoor, is Notebook LM van Google.
Ja.
Maar ja, dat is ook niet altijd weer helemaal Europa-proof, om het zo even maar te roepen. Ik denk dat we daar maar die term vaker kunnen gebruiken.
Ja.
Mensen zijn daarin ook een beetje angstig, hè? Waar gaan de gegevens naartoe? Is ook wel terecht. Europa doet daarin goede regulerende dingen.
Ja.
Maar inderdaad, laat het vanaf de grond af aan opkomen en vraag aan collega's op opleidingsniveau zelfs van, hey, waar loop je tegenaan? Welke repetitieve taken vind je vervelend?
Ja.
Wat een moetje is, maar wat wel gedaan moet worden, wat veel tijd kost.
Ja.
Hoe zouden we dit dan efficiënter kunnen inrichten?
Mm-hmm.
Dat zou je kunnen doen. Alleen de samenwerking is dan wel nodig, hè, met de managers. Ze moeten daar ook achter staan.
Ja.
ICT, beleid, noem maar op.
Ja.
Ja, ik vind dit veranderkundig, vind ik dit wel ook wel een interessante vraag. Of dat je dit. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat je een bepaalde mate van expertise nodig hebt, al dan niet technisch, al dan niet onderwijskundig. Of dat je niet deels ook wil faciliteren hierin, omdat veel chatbots vanuit een vergelijkbare functie zullen, of sorry, veel agents vanuit een vergelijkbare functie zullen werken.
Ja.
Ja.
Ja, daarom. En dan zeg je wel, Thijs, kijk, je hebt denk ik verschillende soorten expertise's bij elkaar nodig en enthousiastelingen die in ieder geval op kleine schaal gaan proefdraaien. Ik denk op opleidingsniveau, ik denk dat dat belangrijk is.
Ja.
Dat het te overweldigend is als nu heel instituut of heel de huur zou zeggen, ja, we gaan het nu zo doen.
Ja.
Dan ga je mensen, denk ik, afschrikken.
Ja.
Ja.
Maar het is belangrijk, denk ik, eerste stap, mensen identificeren die al lekker mee bezig zijn.
Ja.
De tweede stap is om een soort platform intern te creëren, om elkaar te informeren. Derde punt is, denk ik, belangrijk dat je per opleiding toch gaat zeggen van, hey, we gaan AI standaard op de agenda zetten per vergadering. Geef het een kwartier en laat de mensen aan het woord. Betrek ook de kritische, beschouwende mensen. Ik merk dat ik heel veel leer ook van die mensen. Kijk, ik ben natuurlijk zo'n AI-nerd en ik loop rond en ik ben soms ook te enthousiast.
Ja.
Maar als je ook die beschouwende mensen meepakt, een stuk beleid, dan zet je wat kleinere stappen, zodat je mensen die toch hier nog wat angst voor hebben of denken van, ja, ik weet niks van AI, dus ik ben een sukkel. Ja, dat, weet je, maar samen ben je een collectief.
Ja.
Dan kun je stappen gaan zetten.
Ja. En eigenlijk, Pascal, dat wil ik je eigenlijk een casus voorleggen. Van zou dat binnen afzienbare tijd, zeg ik binnen een jaar, misschien kan het nu al wel. Ik wil een nieuw curriculum ontwikkelen voor een opleiding fysiotherapie. Ik heb een fysiotherapieachtergrond, dat is altijd een dankbaar voorbeeld. Ik heb het landelijk opleidingsprofiel. En ik maak de stappen van dat onderwijsontwerp ga ik automatiseren. Dus ik begin met een visie op het beroep, een visie op leren, een visie op toetsing. En dat is stap 1. Dus beste chatbot, hier heb je het landelijk opleidingsprofiel. We beginnen met visiestukken. Als we die hebben, dan wil ik dat je leeruitkomsten gaat schrijven. Als je die hebt, dan wil ik dat je toetsvormen gaat maken die passen bij onze visie op toetsing. En dan wil ik volgens het model van constructive alignment de leeractiviteiten hebben. Mooi. Zou je zo'n workflow in N8N kunnen gaan bouwen, waarvan je zegt, van, nou, eigenlijk zeggen we waar we dagen, maanden mee bezig zijn om zo'n curriculum te bouwen, heb je binnen, nou, voorbeeld Alexander Klupping, 20, 25 minuten, een curriculum redelijk eruit.
Ja. Ik denk dat dat zeker mogelijk is en dat als jij het zo inzet, dat het eigenlijk een soort, die AI-agents een compagnon worden in je ontwerpproces.
Ja.
Ik zou denk ik toch nog iets meer tussenstappen inbouwen, zodat je een soort toetsmoment hebt, dat je de human in the loop kan houden.
Ja.
Jullie kennen misschien het Agile Scrum principe, met iteratief ontwerpen.
Ja.
Voor diegene die het niet weet, luisteraars, alle respect, maar dat is echt een heel mooi iteratief ding om in kleine stappen iets te ontwerpen. Ik zou zeggen, als je dat in zo'n agent, zo'n workflow inbouwt, heb je daar ook wel winst mee. Want dan kun je ook tussentijds als mens nog meer aansturen.
Ja.
Zodat de output uiteindelijk meer gewenst is.
Ja.
En dan kun je andere collega's ook die wat minder met AI hebben natuurlijk ook in betrekken.
Ja, want ja, dat zou mijn vervolgvraag ook zijn. Hè? Waar blijft de controle van de mens? Maar die moet je dus in iteratieve stappen echt heel duidelijk inbouwen. Ja. Dat je de output op zijn waarde gaat inschatten.
Ja, zeker ook als, als je het hebt over bijvoorbeeld feedback genereren. Kijk, ik heb hier natuurlijk die feedbackcampagne ook gemaakt. En met collega's gaan we nu bij jaar 2 OpenICT gaan we dat testen met een aantal studenten ook. En we gaan onderzoeken of dat iets doet met de feedbackgeletterdheid. Hè? Of mensen beter de feedback gaan begrijpen dan dat ze eerder deden. Ook allemaal binnen de Europese Unie gehost. In meerdere vormen. Komen zo meteen misschien even op. Maar het belangrijkste is denk ik om ook bij die geautomatiseerde AI-agents de human in the loop te houden.
Ja.
Daar rekening mee te houden.
Ja,
en die human in the loop. Je wil dat mensen zelf eigenaar worden van in het voorbeeld wat Peter geeft, het onderwijs. Dus dat eigenaarschap, dat zou je kunnen interpreteren als risico van het systeem. Ik denk dat het belangrijk is dat we niet louter de enthousiaste kant laten zien. Welke andere risico's zie jij hierin?
Ik denk dat de risico's kunnen zijn dat de enthousiastelingen inderdaad te hard kunnen gaan en allerlei tools bouwen en daardoor mensen juist verliezen. Ik denk dat je toch... Kijk, ik ben heel erg van snel maken en dingen uitproberen. En als het 80% is, dan ga ik het tijdens dat ik bezig ben in real life het fixen. Tot 95% ben ik al tevreden.
Ja.
Maar dat geldt niet voor iedereen. En daarom is het belangrijk om toch mensen, en daar heb ik ook moeten leren hoor, de afgelopen 10 jaar toch mijn best voor gedaan, om mensen die meer beschouwend zijn en kritisch zijn, toch mee te nemen in het ontwikkelproces. En is dat soms vervelend, dat het soms een week langer duurt. Maar dan heb je wel, heb ik gemerkt, meer kwaliteit te pakken en heb je toch meer mensen ook achter je. Maar het begint wel altijd bij enthousiastelingen, het begint bij klein experimenteren. Maar ga niet te hard. Ik denk dat een van de eerste risico's is, dat je mensen gaat verliezen.
Ja. Dat je eigenlijk de mogelijkheden op een voetstuk zet.
Ja.
Waarin mensen denken van die nog wat weerstand hebben van oh, ik weet niet op welke knop ik precies moet drukken. Dat je die in het veranderproces, want eigenlijk gaat het dan over het veranderproces, dat je die verliest.
Ja, ja. Dat kan. En wat ik dan wel doe, ik geef mensen ook gewoon de toegang tot die tools. En ik maak bijvoorbeeld een korte kennisclip van 1 minuut of 2 minuten.
Ja.
En ik deel dat met collega's. En vandaar dat het belangrijk is om dat ook op de agenda te hebben. Van, hey, wat zijn nou de laatste ontwikkelingen als je in een vergadering zit op AI-gebied?
Ja.
Nou, kijk, we hebben nu deze tool gemaakt in Copilot. Dat is ook weer een verschijningsvorm van de Feedback Companion.
Ja.
En die is door de Hogeschool Utrecht officieel goedgekeurd. Dus wij gaan eerst aan de slag met Copilot.
Ja.
En daar staat iedereen achter. Dus huurbreed gedragen. En ik ga er niet zitten mieren in een ChatGPT-versie. Nee, daar blijven we ver vanaf.
Ja. Ja, want ik ben nu met veel opleiding ook bezig met zeg maar die co-pilot variant. En daar zie je al de laagdrempeligheid van een agent te maken. Weliswaar in een mini-versie. De kennistoepassing is nog wat beperkt. Hè. Je hebt hem nu ook in beeld.
Klopt.
Maar dat verleidt mensen al wel om daar ook naar te gaan kijken wat dat voor toepassingsmogelijkheden allemaal kan hebben.
Nou, daar zeg je wat. Ik heb inderdaad nu eventjes in beeld een co-pilot. Hè? En in co-pilot hebben heel veel onderwijsinstellingen nu de mogelijkheid om eigen AI-agents aan te maken binnen dat Microsoft-omgeving gebeuren. Inderdaad, een grote beperking is dat je niet zomaar documentjes eraan kan vastknopen als een soort geheugen van zo'n AI-agent.
Ja.
Maar je kunt wel bijvoorbeeld websites als een soort geheugen invoeren. Dat doet hij dan wel redelijk.
Ja.
En dan hangt het af van een stukje prompting hoe goed die geprompt is.
Nou, ja.
Dat zijn 2 essentiële onderdelen. En voor de Hoogste Utrecht maak ik ook een AI-geletterdheid e-learning omgeving samen met collega Matthijs Brouwer en Pim Renau. En wij proberen dus ook wat betreft de HU Copilot als voorbeeld gewoon te laten zien in die kennisclips.
Ja.
Zodat mensen daarmee aan de slag gaan.
Ja.
Ja. Dus,
ja. 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 Dus zeg maar de voor de echte nerds onder het AI zeg je N8N workflows bouwen, Maar de mensen die wat laagdrempeliger willen beginnen, zou die Copilot Studio agent bouwen, wat vaak al goedgekeurd is binnen de verschillende onderwijsinstellingen, al een hele mooie eerste stap zijn om te zien wat het doet.
Ja, dat denk ik in eerste instantie wel. Wat ik wel ook probeer met N8N, ik heb bijvoorbeeld wel een collega een toegang gegeven, zodat hij zelf ook, dat hij zo AI-enthousiasteling is, zelf ook kan experimenteren.
Ja.
Weet je, dan hoeft hij niet een €20 per maand af te tikken bij N8N, maar dan is het gewoon ook, mij kost het misschien twee tientjes een keer per maand als er volop wordt ge-AI'd in die omgeving, maar dan vind ik het wel weer ergens waard.
Ja.
Om collega's die stap te gunnen. Hetzelfde geldt voor Open Web UI. Ik weet niet of je daar nog even kort op wil inzoomen.
Ja, zeker. Ik denk dat dat interessant is. Ik denk ook dat we hebben die dat de straks kort besproken als dat is eigenlijk die tussenlaag, toch?
Ja. Ja, om je AI lokaal te kunnen draaien, als ik het heel simpel zeg.
Ja, Open Web UI is eigenlijk inderdaad een soort ChatGPT-achtige interface. En ze hebben twee versies. Ze hebben de Enterprise editie. En met alle respect, maar de maker ervan, die weet natuurlijk van ja, dit is booming. Dus die gaat daar ook geld voor vragen. En het verschil met de Enterprise editie is dat je wat meer functies misschien hebt. En je kan je eigen logo in plaats van Open Web UI erin kwijt.
Ja.
Maar ja, dat kost nogal wat. Ik mag het wel noemen, denk ik. Dat is afgerond per maand €420.
Okay.
Dat is nogal wat geld.
Ja.
Dus ik zou zeggen, ja, dan kan mij dat logo gestolen worden. Ik wil graag de open source versie blijven gebruiken. En die heeft echt heel veel functionaliteiten. Want als je als beheerder bent ingelogd, kun je dus allerlei gebruikers ook toevoegen met bepaalde gebruikersrechten. Nou, je ziet mijn zoontje, die is ook toegevoegd. En die kan dan chatten met, hij had laatst een spreekbeurt over de Area 51. Dus ik had voor hem voor de grap een Area 51 expert bot gemaakt voor de basisschool.
Ja.
Dus hij zat daarmee te converseren en goede vragen te stellen. En ik heb die bot zo ingesteld dat hij geen kant-en-klare antwoorden geeft, maar dat hij zelf moest gaan opzoeken nog.
Ja. Ja.
Weet je, dat ondersteunt het leerproces. En dit is dan binnen Open Web UI super fijn, want die leerling die inlogt heeft dan puur alleen deze bot voor zijn neus geschoteld, verbonden met een veilig EU-model.
Ja.
EU-model.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is echt wel een mooi voorbeeld, ja.
Ja. Ja, we zijn nu met een andere partner ook bezig met een voortgezet onderwijsschool om voor economie, voor geschiedenis, voor kunst ook dit soort chatbots in te richten.
Verdiepen en dit willen installeren kan dat natuurlijk ook.
Ja.
Kijk, zelf als techie heb ik in 2 uur tijd zo'n server ingericht, wat je nu in beeld ziet, waar Open Web UI draait, met de N8N installatie. Maar dan kun je dus gebruikers toevoegen. Je kunt zelfs met een API key, die zal ik ook even noemen.
Ja, API key. Router. Nog even voor de duidelijkheid, de API key is heeft de poortfunctie om verschillende tools aan elkaar te knopen.
Exact.
Ja,
exact.
Ja. Ja, dus als je zo'n lokale chatbot aan je eigen webomgeving wil koppelen, dan heb je die API nodig.
Dan heb je die API nodig. Ja. En dan kortom de toegangspoort tot de taalmodellen in dit geval.
Ja.
En een goede aanbieder daarvan is openrouter.ai. Moet je wel een creditcard hebben, dan kun je credits kopen. Maar het is altijd goedkoper dan je een betaald abonnement hebt via ChatGPT.
Ja.
Want je verbruikt wel tokens. Maar het grote voordeel is als je dus Open Router hebt en je koppelt dat aan Open Web UI. Maar moet je eens kijken. Ik heb alle modellen beschikbaar.
Ja.
Dat zie je nu in beeld, hè, voor de luisteraars dan.
Ja. Ja.
Die er zijn.
Ja.
En dan kun je dus ook kiezen voor Mistral. En dan heb je gewoon een Europees taalmodel. En dan zou je dus kunnen beginnen met een chat. Als ik bijvoorbeeld die feedback campaign erbij pak, die heb ik er ook in gezet. Die is dan verbonden met Mistral nu in dit geval.
Ja.
Dan ga ik zeggen, hallo, wat kan ik hier doen? Dus ik ben nu even aan het typen in de chatbox.
Ja.
En dan gaat hij naar die Mistral toe.
Ja.
En de feedback campaign is zo ingesteld dat je eerst een document moet uploaden van de leeruitkomsten.
Ja.
Pakken we even Open ICT erbij als voorbeeld. Dus dan pakken we 2 documenten. Dit zijn de beroepstaken in de rubriek en vaardigheden van Open ICT.
Ja.
En dan zeg ik van hierbij de rubrics. Ik denk dat dat het meervoud is. Rubrieken, weet het even niet.
Ja.
Ja.
Bedankt. Nou,
ik keer het allebei goed.
Ja, toch?
Ja.
Nou, en dan nu kan ik het werk uploaden van wat ik graag wil voorzien van feedback.
Ja.
En dit moet je echt zien als een companion, hè. Het is niet dat je nou zegt van ja, ga gewoon alles precies copy-pasten. Ja, het kan wel, mits je erachter staat.
Ja, maar dat is natuurlijk het grote gevaar dat mensen toch een soort in slaap vallen achter het stuur. En denken, oké, hier komt fantastische output uit. Ik hoef er niet meer naar te kijken. Doorsturen naar de student of de student levert het zelf in. Ik zag gisteren ook nog studentwerk waar de prompts van ChatGPT nog in stonden. Ja.
Ja, nou daar heb ik wel een beetje een oplossing voor hoor. Want ik denk dat het belangrijk is om een human in de loop te houden. Want als jij puur feedback gegenereerde teksten gaat kopiëren, plakken.
Ja.
Kijk, op zich zijn die teksten wel goed. En je kunt het nog tweaken met je eigen prompt, je eigen schrijfstijl.
Ja.
Zolang je er maar als expert achter staat. En zolang je maar met de student of leerling bespreekt wat de output is. En of je erachter staat of je het mee eens bent.
Ja.
Kijk, als ik hier kijk nu wat er gaat gebeuren met de twee vaardigheden flexibel opstellen en plannen, dan krijg ik daar natuurlijk feedback zometeen van terug in een toptip verbetersuggestie. Maar dat wil niet zeggen dat dat de waarheid is op dat moment. Nee. Maar check het even met je eigen expertniveau.
Ja. En wat het hele mooie is voor de mensen die nu luisteren, maar ook degenen die dit terugkijken, jouw prompt is al zo ingesteld dat je geef mij eerst het kader. Of zeg eerst even wie je bent. Geef me dan het kader. Lever dan je werk in.
Ja.
En dan pas komen de feedback zoals jij dat geformuleerd hebt, dat eruit zou willen zien. En dat is die feedback companion, hè, die jullie gebouwd hebben.
Ja, dat is die feedback companion. De prompt is ook geen geheim, want ik vind ook dat dit open source moet zijn.
Ja.
Dus je kunt ook op mijn website, onderwijsraak.nl, als je klikt op leren met de AI, scroll je naar beneden.
Pascal, dat zeg je nu echt heel erg snel, maar ik zou de mensen zeker willen aanraden, kijk ook even op onderwijsorakel.nl, hè, dus dat ze dat heel goed...
Ja.
We kunnen het ook in de show notes nog zetten, maar daar, je geeft de prompts heel makkelijk weg.
Wel even goed om uit elkaar te halen, ook voor deze aflevering, want die feedback companion is geen agent, toch? Dat is een chatbot.
Ja, dat is weer meer een geavanceerde chatbot, hè, die met bepaalde prompting dus is ingericht. Dus die prompt die je eigenlijk vanaf mijn website kan downloaden. En dan kun je zelf die prompt natuurlijk ook in je eigen chatbot plaatsen. Of in je co-pilot versie. En dan, zeker.
Dus dit voorbeeld van die feedback companion is laagdrempeliger, veel laagdrempeliger dan het zelf bouwen van een agent. Ja. Waar we eerder zeiden, nou, waar eigenlijk de niet-technische mensen moeten ontmoeten om een agent te bouwen. Want daar zitten die aantal lagen die zitten daarin. Ja. Voor die feedback companion zeg je eigenlijk, ik heb hier een stukje onderwijskundige expertise. Die zit al voor vastgebakken in die prompt. Die prompt is openbaar, die kun je gewoon gebruiken.
Zeker.
En dat kan je daarbij helpen.
Ja,
zeker. Ja.
En dan zou je deze lokale chatbot, feedback companion, weer op de lopende band van de agent kunnen zetten en zeggen van nou, er komt werk van een student binnen of van 10 studenten binnen. Ja. Ga dan naar de agent van de feedback companion, formuleer conceptantwoorden en mail die naar mij. Mailbox, zodat ik alleen nog hoef te controleren of de output die je gegenereerd hebt goed is.
Ja.
Zo'n workflow, dat zou kunnen.
En denk daar niet te lichtzinnig over, want je kan je werk van je studenten niet zomaar overal naartoe sturen. Dat moet je wel voorkomen dat je dat openbaar maakt. Dus je moet dat eigenlijk ergens al lokaal hebben lopen.
Ja, zeker.
Nou ja, kijk, als je het helemaal netjes wil doen, hè, dan moet je alle persoonlijke gegevens er gewoon uitfietsen.
Okay.
Ja. Hè, dus ook al zit je binnen de Europese Unie. Maar wat Peter inderdaad aangaf van inderdaad, je zou zo'n feedback campaign kunnen verlengen met gewoon wat meer uitbreiding in automatisering. Dus dat je het gewoon op de mail zelf stuurt naar de student toe.
Ja.
Maar dan zou ik er altijd wel een disclaimer ook bij zetten, hè, dat je het labelt. Dus je zegt van nou, middels Generative AI is dit ontwikkeld. Ik sta er als expert achter.
Ja.
Maar ik zou wel die check inbouwen. Jij jezelf als expert moet eerst even beoordelen of de output correct is.
Ja.
Nog het liefst samen met de leerling of student. En dan pas kun je het vastleggen van, nou, die feedback is inderdaad officieel goed zo, klaar. En dat is nog wat anders dan beoordelen. Kijk, zelf ben ik geen voorstander van om op dit moment nog, zeg maar, AI te gebruiken voor echte beoordelingen. Zeker niet zonder de mens erbij.
Ja.
Dat zou ik echt van harte afraden, want dan krijg je straks helemaal, niet dat met goede prompten kunt afvangen, maar dan kun je misschien iets krijgen wat niet de bedoeling was.
Ja, het slechte nieuws zou kunnen zijn dat de student de opdracht met AI gemaakt heeft, dat AI het werk nakijkt en de beoordeling uiteindelijk geautomatiseerd doorstuurt naar de student.
Ja, dan krijgen we
AI. Dan heeft er niemand iets van geleerd in ieder geval, behalve de AI-achtergrond.
Ja, klopt.
Ja. Hey, ik denk dat we over dit onderwerp nog een hele tijd verder zouden kunnen praten. Peter, zijn er bij jou nog prangende vragen die wij Pascal moeten stellen?
Nee, ik vond het super interessant. Het is voor sommige mensen misschien iets te technisch. Kijk dan ook zeker de beelden daarbij na. Kijk alle kennisclips die ook Pascal heeft. En ga vooral vragen stellen. Breng hoe zei je dat, Pascal? De techies en de non-techies bij elkaar?
Ja, die moeten eigenlijk zeg maar samen de handen gaan ineens slaan, elkaar opzoeken en geef ruimte aan elkaar, ook voor de beschouwende mensen, ja. Dat je toch zo krachtig mogelijk AI verantwoord gebruik daarvoor kan inrichten. En betrek iedere partij erbij, van manager tot ICT-afdeling, tot beleid, examencommissie, koffieapparaat, ja. Vergaderingen, noem maar op.
Ja,
ja. Nou, ik ben de afgelopen jaren ben ik in veel mbo en hbo instellingen geweest. En wat je veel ziet is dat de collectieve kennis op het gebied van AI en de mogelijkheden dat laag is. Dus ik zou iedereen die deze podcast luistert, zou ik adviseren. Kijk wat je op instellingsniveau hiermee kan. Want ja. we moeten met elkaar vooruit. Het werkveld verandert. En daarmee zouden scholen en onderwijs zich ook moeten aanpassen. En wat je eigenlijk hebt willen laten zien is een laagdrempelige manier waarmee je de huidige wereld haalbaar maakt in de onderwijswereld.
Ja.
Mooi gezegd, ik voeg daar niks meer aan toe.
Goed, dan wil ik jou hartelijk danken voor de uitleg. Mochten er vragen zijn, neem contact op met Peter, neem contact op met Pascal, neem contact op met mij. We denken graag mee daarin natuurlijk vanuit Avans, Koning Willem I College, Medische Onderwijsadvies. Dat doen we graag.
Onderwijsorakel, hè? Pascal denkt ja. ook, dit deelt ook veel vrij, dus dat is zeker een goede bron.
Waar we samen kennis kunnen versterken, moeten we dat doen, denk ik.
Ja.
Ja, tuurlijk. En weet je, instellingen zoals Metis en nou ja, misschien zelf ik ook, wij kunnen natuurlijk ook mensen helpen met 1-op-1 of trainingen. Ja. En ik denk dat dat gewoon ook belangrijk is, hè? Dat je ook fysiek aandacht hebt voor mensen. Ja. Dus alleen maar digitaal zenden.
Ja.
Dankjewel.
Ja,
graag. Dankjewel, Pascal.
Dank voor de uitnodiging. Ontzettend leuk om dit zo gedaan te hebben. En verzoek elkaar wel weer op.
Ja.
Zeker, doen we.
Oké.
Beste luisteraars allemaal, ook nog tot de volgende keer. En wil je onderwerpen besproken hebben in deze podcast, laat je in ieder geval horen. Dank jullie wel en tot de volgende keer.